Okay. Ja, hij doet het. Oké, okay. We gaan naar 1 Korinthe 3 gaan we vandaag afmaken. We moeten altijd goed opletten dat we het in zijn geheel blijven zien, ja? Want als je gaat eens zo'n vers kijken en dan probeer je zo'n vers op zichzelf te nemen. En je moet het gewoon in het geheel zien. Nou, we hebben het daar de afgelopen tijd natuurlijk over gehad. En het gaat vooral over de wijsheid van de wereld, de wijsheid van de mensen tegenover de wijsheid van God. Korinthe staat er middenin. In die cultuur van waar men constant maar bezig was. Hè. Dat kunnen we ook lezen met Paulus toen hij in Athene was. Ze waren alleen maar bezig met een beetje kletsen. Ja, over van alles en nog wat. En proberen op die manier de dingen te ontdekken van het leven. Hè. Hoe is het leven ontstaan. En alles proberen ze te verklaren. Is het toch, nou? Nou. Thuis bij jou. Neem je even. Stoppen. Oké. Okay. Goed. Dat gebeurt niet vaak, de telefoon. Even kijken. Dus we gaan verder. En we hebben nu gezien dat Paulus heeft ook verteld over de dat hij kwam zelf dus niet met wijsheid van mensen, ja, maar in zwakheid en met vrezen en beving, omdat het geloof niet in de persoon zou zijn, maar in de woorden die hij spreekt. En heeft hij ook laten zien dat het was verborgen, hè, voor de Satan. En die heeft hem toen gekruisigd. En dat was de wijsheid van God, doordat hij het verzwegen heeft. En dan laat hij ook zien dat wij die dingen, dat we de Heilige Geest hebben gekregen. Omdat we zouden weten de dingen die ons geschonken zijn. En dat is het. En door de Geest gaan wij Gods woord begrijpen. En niet door de wijsheid van de wereld. En Gods Geest getuigt met onze geest, met het woord, ja. En zo nemen we dat tot ons. En zo laten we de schrift in ons werken. En de Heilige Geest geeft ons dan ook verlichting, zodat we het gaan begrijpen en weten. En dan komen we natuurlijk op de mensen, want de Korinthiërs waren natuurlijk een vleeselijke gemeente. Ik ben van Paulus en ik ben die en die en die. Dan ging ze toch naar mensen kijken. Ja, die spreekt misschien wel veel beter. Of die ziet er beter uit. Of die is wat meer warme persoonlijkheid. Nou, al dat soort dingen, ja. Maar uiteindelijk gaat het om de boodschap. En Paulus zegt, ja, wat we ook allemaal doen, die doet dit, die doet dat. We zijn allemaal dienaars. Ja? Duidelijk? Oké. Okay. We zijn allemaal dienaars. Maar we zullen wel, in die zin is er dus geen verschil. Iedereen moet doen wat hij moet doen. Maar er is geen verschil tussen degene die, ja, die plant, degene die dat doet, wat anders doet. Maar er zal wel loon zijn nadat hij gewerkt heeft. Nou, daar spreekt hij dus in de verse over die wij de vorige keer hebben behandeld. Over de rechterstoel van Christus, waar alles zal geopenbaard worden. En de vorige keer in vers 15, aan het eind zal iemands werk zal verbrand worden. Die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo door vuur. Dus met die tekst begint, met dit stuk over de rechterstoel van Christus, gaat hij de brief van Korinthe eigenlijk in. Omdat het is natuurlijk een hele vleeselijke gemeente. Maar hij begint al dat in ieder geval je zal behouden blijven. Maar je werken zullen verbrand worden. Ja, die zal schade lijden. Nou, dat hebben we vorige keer al behandeld. Gaan we niet nog een keer doen. En dan komt hij in vers 16 uiteindelijk. Dan zegt hij, ja, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schennen, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Dus weten jullie niet dat je de tempel God bent? Ja, dat fundament is gelegd, wij gaan bouwen het geestelijk huis. Maar ja, goed, we moeten niet vergeten dat wij wel, God woont in ons, ja. Wij zijn zijn tempel. De tempel is de woonplaats van God. Het is niet meer dat stenen gebouw in Jeruzalem. Nou, jij woont nu in jullie, in het lichaam van Christus, en zijn geest woont ook in jullie. Dus met andere woorden, dit is een oproep ook om een heilig leven te leiden. Want we kunnen zeggen, nou ja, oké, ik blijf behouden. Dat wordt natuurlijk wel eens gezegd. En nou ja, goed, het is genade en we zijn gered en we blijven gered op basis van deze tekst. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat mag natuurlijk nooit een argument zijn om dan ook maar onheilig te gaan leven. En helaas, genade kan mensen natuurlijk toch lui maken of lui of zeggen van, nou ja, ik geloof het wel. Ik ben gered, ik ben een keer verrot en ik blijf het. Dus ik ga de rest mijn eigen gang. Dan zegt Paulus, nee, Ook in tegenstelling dat sommige mensen zo zeggen als zij praten over de genade en over de vergeving. We zijn vergeven voor altijd. Ja, we blijven de kinderen. Oh, dan kun je maar, dan kan je maar in de gang gaan. Wordt altijd gezegd. Maar dan is deze tekst, nee, je bent de tempel van God. En zijn geest woont in jullie. In de tempel van God waar hij woonde met gebouw. Dan mocht ook niet iedereen zomaar doen en laten daar wat hij wou. De Heer Jezus heeft toen, weet je nog, die tempel, die wisselaars heeft hij eruit gegooid. Dat was heilig. God woont daar. En dat geldt voor ons ook. We mogen dan wel voor altijd gered zijn. Maar we zijn wel heilig. We zijn de tempel van God, die woont in ons. En in het Oude Testament zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Dus God is heilig en die woont in mij. Weten jullie dat niet? En daarom, in vers 17, dus laat het niet zo zijn, ach, ik ben toch wel behouden. Nee, zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig welke gij zijt. Ziet u wel? Het staat heel duidelijk welke jullie zijn. Niet van, nou ja, die jullie zijn zolang je ook als heilig gedraagt. Nee, jullie zijn heilig en daarom, God is heilig, die woont in jullie, jullie zijn heilig. Nou moet je er ook wel als een heilige gaan leven. Je bent het namelijk, in positie. Nou, als iemand de tempel God schendt, dus ook weer in die context, wat bedoelt hij daarmee? Dit heeft alles met het dienen van God te maken en trouw te zijn aan wat hij zegt. Getrouwe dienaren te zijn. Kijk, in vers 4, vers 1 zie je ook staan, al zo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus. En in vers 2, dat elk getrouw bevonden worden. Dat is wat God wil, dat wij getrouw zijn aan zijn woord. En als wij dat niet doen, en we komen voor de rechterstoel, en we gaan schade lijden omdat we gewoon niet hebben willen luisteren, omdat wij om wat voor redenen naar een andere evangelie zijn gegaan, of helemaal met het geloof loslaten, dat betekent dat die tempel die u bent, die schendt u. Kijk, ik las dit vroeger altijd. Zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Dat betekent dat God, er staat hier eigenlijk, als iemand de tempel God schendt, dus niet leeft zoals God eigenlijk wil dat je leeft vandaag, en dat is volgens de brief van Paulus, die zal God schenden, dat wij God schenden. Nee, dat die staat hier dien met het lettertje, de N erachter, niet die zal God schenden, dat slaat het op de persoon, dan ben jij het. Maar dien, dat betekent, die zal door God geschonden worden. Dat betekent dat de rechterstoel van Christus, dat is degene die schade zal lijden. Snap je? Dus we moeten goed lezen. Dus als wij de tempel God schenden, dat wil zeggen dat wij niet leven volgens het woord van God. En dan zal alles dus verbrand worden. Dat betekent dat wij de tempel God schenden. Hij woont in mij en ik ben heilig en ik leef niet als een heilige. En dan zal ik door God geschonden worden. Dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus zal ik schade lijden. En dat is wat hier bedoeld wordt. Het is dus ook geestelijk, hè, wat hier staat. Geestelijk. Niet dat hij mij, dat ik dus verloren ga of wat dan ook. Nee, ik zal voor de rechterstoel, dat heeft alles met het loon te maken, wat hij zal uitkeren. Kijk even met mij mee naar 2 Timotheus, vers 2. Vers 7. Hier komt het. Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef je verstand in alle dingen. Zie je? Dus merk op hetgeen ik zeg, zegt hij tegen ons. Je moet naar mij luisteren. Je moet wat ik zeg en wat zegt, dat is in zijn brieven. Dat is niet meer wat hij zegt. En de Heere geef je dan verstand in alle dingen. Dus in wat hij zegt, maar ook in de hele Bijbel. En houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. En dan zegt Paulus vers 10, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Dus voor de uitverkorenen zijn wij. Paulus heeft alles verdragen, al die gevangenissen, de slagen, pijn en noem het allemaal maar op, voor ons. Ja, omdat wij in zijn brieven, ook wij in die omstandigheden kunnen komen, maar dan hebben wij zijn woord, om in die omstandigheden ons niet, dat wij niet kopje ondergaan, maar dat wij gesterkt worden juist, door wat hij heeft meegemaakt. En dat staat in zijn brieven.
En dan kunnen wij daar ook door gesterkt worden. Zodat wij ook de zaligheid kunnen krijgen. Dat wil zeggen de wandel plus het loon. Kijk, die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat is je positie. Ik ben met hem gestorven, dus ik zal ook met hem leven. Dat is reeds nu al. Dat is een zekerheid. Maar dan, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dus als wij verdragen, en Paulus zegt in vers 10, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Omdat zij ook, kijk, die zaligheid krijgen met eeuwige heerlijkheid. Niet in eeuwige heerlijkheid. Als wij gestorven zijn met Christus en we zullen met hem leven, dan zijn wij in eeuwige heerlijkheid. Die garantie heb je gewoon, je hebt eeuwig leven. Maar in die eeuwige heerlijkheid kan je ook beloond worden en dat noemt hij met eeuwige heerlijkheid. En dat heeft te maken met het verdragen. Paulus heeft verdragen. En dan zegt hij in vers 12 dus inderdaad, als wij verdragen. En wanneer moeten wij verdragen? Als wij staan voor dit evangelie van Gods genade. Ja, dat is, kijk nu ook. We zouden graag willen hè, dat er nog veel meer zaten. Ja? Maar dat is het verdragen, ja, vanwege de waarheid. Maar niet omdat wij de leugen hebben. En dan zie je, uiteindelijk in de toekomst, we zullen dan ook met hem heersen, omdat wij hebben verdragen voor dit evangelie. Maar als wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dus als wij deze waarheid, ja, als wij daarvan afstappen naar een ander evangelie, of het, ja, dat is het verloochenen van Christus. En iedereen zegt, ja, maar wij volgen Jezus toch? Ik wil Jezus volgen, ja, zoals hij in de evangelie rondliep. Ik wil hem volgen. En toch verloochent u Christus, omdat dat niet is wat God van u vandaag vraagt. Nee, dan zal hij u ook verloochenen, dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus. Want u hebt de garantie al, ik zal met hem leven, in eeuwige heerlijkheid. Maar met eeuwige heerlijkheid, het loon, nee, dan verloochent hij u. Dan zal u schade leiden. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij heeft het beloofd. Maar hij heeft ook gezegd, je zal behouden worden als de vuur. Dus dat blijft. Ik verloochen dat niet, dat heb ik gezegd. En je bent verzegeld met de Heilige Geest. Je bent bij mij opgestaan, je bent en blijft mijn kind. Dus dat blijft zonder meer. Nou kijk, ga ook even mee naar 2 Korinther 5 vers 10. Aan dat zijn natuurlijk. Dus dat heeft alles te maken met het schenden, ja. Als wij de tempel van God schenden. En dan praten we dus over onszelf. Ja, wij zijn die tempel van God. Dan zullen wij ook door God geschonden worden. Maar niet zal hij ons vernietigen, want hij is vanwege zijn grote liefde voor ons, is hij aan het kruis gestorven voor ons. 2 Korinther 5 vers 10. Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Zie je, voor de rechterstoel komt openbaar, het zij goed, het zij kwaad. Dat zal geopenbaard worden, wat in het lichaam geschiet. Ja? Dus hier op aarde, wat wij hebben gedaan. Nou, en het zij goed, het zij kwaad, dat is ook weer hetzelfde. Is het hout, hooi of stoppelen, of is het goud, zilver en kostelijke stenen? Dan hebben wij Paulus gevolgd, zoals hij Christus volgde. Dat is de opdracht van ons voor vandaag. Dus als we teruggaan... ik wil nog even naar 1 Thessalonicenzen 4. Ja, kijk... 1 Thessalonicenzen 4. En daarom, dit is een voorbeeld over de heiligmaking. En hij spreekt in dit geval over hoererij. Ja, maar heiligmaking heeft te maken met apart van alle begeerlijkheden van deze wereld, ja? En 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 zegt hij, want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat gij u onthoudt van de hoererij. In verband met hoererij, dan spreekt hij over heiligmaking, is onthouden van dingen. Ja? Onthouden van zonde. In dit geval van de hoererij. Onthouden van wat de wereld ons allemaal wil opdringen. De wereld is een systeem van Satan. En probeert ons en onze zondige natuur houdt van deze dingen. En probeert ons daar constant naartoe te trekken. En Paulus zegt, nee, onthoud je daarvan. Je moet heilig maken in je leven. Schend de tempel van God niet. Want u bent heilig. Hij woont in u. Dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Zijn vat, jouw lichaam. Dat je dat weet te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. En dan vers 6. dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Dat niemand zijn broeder, het gaat over hoererij, de vrouw van zijn broeder bij wijze van spreken, overspel mee pleegt. Dat bedoelt hij hier, in zijn handeling, in die handeling, in hoererij. Want je kan het haast niet geloven, maar het is zo. Ze kwamen uit die wereld. De Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u tevoren gezegd en betuigd hebben. Hier, een wreker. God is iemand die wreekt dat, die vergeldt. Maar hier spreken we ook weer over het schade. U vat, u bent een tempel, dat u schade toebrengt aan die tempel, aan die heilige tempel die u bent. En hij zal dat wreken voor de rechterstoel, want God heeft ons niet geroepen tot onheiligheid, onreinheid, maar tot heiligmaking. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe. Nou, en we hadden het er net al over. Wij zijn duur gekocht. Ja? Met het kostbare bloed van de Heer Jezus. En de Heer roept ons op om te leven tot zijn eer. Om hem te verheerlijken waar? Volgende bladzijde, 1 Korinthe 6 vers 20. Gij zijt duur gekocht. Inderdaad, duur. We hadden het er net over, ja. Dus je kan het haast niet voorstellen in de hel, het eeuwige vuur, wat dat zal zijn. Maar de Heer heeft dat, geestelijk heeft hij dat voor ons ondergaan. Ja. Om ons daaruit te verlossen. Dat is, heeft hem, die drie uren, heeft hij dat geleden voor ons. Om ieder daaruit te verlossen. Dat is die dure prijs. We zijn duur gekocht. En dan verheerlijkt dan God, hoe? In uw lichaam en in uw geest, welke goden zijt. Ja, zie het, we zijn dus van hem. Wij zijn gekocht en betaald. Wij zijn de tempel en we geven God de eer, hoe? Door hem te verheerlijken in ons lichaam en in uw geest. Gods geest getuigt in mijn geest. En het gaat naar binnen en ik geloof het met mijn hart. En dan mijn lichaam, die moet gewoon gehoorzamen. En dat doen we door de kracht van Gods genade. En we verheerlijken God door inderdaad de heilige tempel die wij zijn, ook heilig te gaan leven. Alleen, dat zegt uiteindelijk natuurlijk iedere geloof, eigenlijk elke kerk zegt dat, we moeten heilig leven, ja. Dat is natuurlijk wel het punt. Nou goed, en dan zien we ook natuurlijk, daar komt natuurlijk het verschil. Wie ga je volgen? En dan komen we natuurlijk bij het verschil dat met Paulus is degene. Zijn brieven, Gods geest, waar de geest des Heren is, daar is de vrijheid. En die geeft ons ook de kracht. En in zijn brieven zit dat nu. Nou, en dan zijn we bezig met God te verheerlijken en te, in ons lichaam. Nou, vers, gaan we terug naar 1 Korinthe 3, vers 8, 18. Niemand, dus niemand bedriegen zichzelf. Dus hou jezelf niet voor de gek. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. We moeten ons inderdaad niet voor de gek houden. We zijn natuurlijk altijd geneigd, ook als we soms dingen niet te begrijpen, om dat toch met ons eigen verstand te gaan beredeneren. Dan ga je soms vertellen. En dan denk je, ja, ben ik, oh wacht, nou zit ik te praten met van wat ik denk hoe het is. Maar het is niet eigenlijk vanuit Gods woord. En zo beoordelen wij natuurlijk alle dingen. Soms ziet het er heel mooi uit. Maar de wereld, moet niet vergeten, de wereld, de wijsheid van de wereld. Als wij denken dat we wijs zijn in deze wereld, voor God is het dwaas. Alles wat in deze wereld is, is dwaasheid bij God. Dus alles wat de wereld ook mij biedt, en soms is dat voor mensen van veel te radicaal. Want ja, wat is de wijsheid van de wereld? Dat zien we inderdaad op scholen. Waar worden onze kinderen mee geleerd? Ja? Denk maar eens aan biologie. Nou, dan gaat een hele wereld van je open die doordrenkt is van de evolutietheorie. Die trouwens nu die Darwin 150 jaar geleden geïntroduceerd heeft, las ik in de krant. En hij wordt op handen gedragen. Je bent niet waars als jij zegt, ik geloof in de evolutietheorie. Dan ben je wijs in deze wereld. En alles probeer je men te verklaren met de wijsheid die in deze wereld is. Dus we hebben de ruimtevaart. We hebben, wat dacht je nog meer? Wat dacht je over de filosofie, de psychologie, Als je denkt bijvoorbeeld aan films of theater, die beginnen, willen ook een boodschap overbrengen aan de mensen, ja? Met een bepaalde moraal erin. Of hoe wij dingen moeten oplossen in dit leven. Enzovoort, enzovoort. Het is allemaal wijsheid uit de koker van de wereldbeheerser van deze wereld, van Satan. En dan kom jij en zeg, wacht eventjes, dat mag in de wereld misschien wel heel erg in aanzien staan. Maar sorry, ik kijk vanuit het woord en ik oordeel anders. En je zal zien, de wijze van de wereld is altijd tegen de gelovigen. Altijd anders. Altijd. En dat is natuurlijk, vinden mensen niet altijd even prettig. En het is de geest van deze wereld, en Johannes noemt dat de geest der dwaling. Ga het nou niet opzoeken, maar het is 1 Johannes 4, vers 4 tot 6, dat noemt hij de geest der dwaling. Inderdaad, de geest van deze wereld probeert ons alleen maar aan het dwalen te krijgen. En ieder van ons, en ook ik, dat je een dwaalleraar wordt. Dat je gaat dwalen. En uiteindelijk misschien wel een valse leraar, nog erger. In plaats van hierbij te blijven staan. Dus we moeten altijd, en alles hoe moeilijk het is, we worden gebombardeerd met van alles. Met de televisie, met de krant, met de radio, met zoveel wijsheden van deze wereld. Dat als je niet met het woord, daar zegt Paulus, bedenk deze dingen die boven zijn altijd, ja. Wat voor je het weet, ga je erin mee. Het klinkt allemaal zo goed, hè. Nee, hij zegt, die worden dwaas. Dus je moet de positie innemen van een dwaas. Wat in de ogen van de wereld een dwaas is, maar opdat hij wijs mogen worden. En dan komen we met de wijsheid van God. En dat is de enige wijsheid die telt. Kijk even met mij naar Jacobus 8. Dat is wel niet in de brief van Paulus, maar dat geeft niet. Wij snijden het woord al recht. Jacobus 8, dat kan niet. Dat moet Jacobus 4 volgens mij zijn. Of 3, moet ik even kijken. Nee, Jacobus 3. Ja. Kijk. Wie is Jacobus 3 vers 13? Wie is wijs en verstandig onder u? Nou, ieder mens denkt dat hij dat is. Hij zal het misschien eens zeggen, maar van zichzelf. Ja, maar die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werk in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en nieuwsgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Dit is de wijsheid niet. Kijk, er komt de wijsheid die van bovenaf komt, dat is de wijsheid die wij nodig hebben. Maar is aards, natuurlijk en duivels. Zie je het? Duivels, aards, natuurlijk. Duivels is geestelijk, ja? Wij kunnen hem niet zien. Natuurlijk, dat is voor ons de natuurlijke mens, ja? En aards, van de wereld. Je ziet ook de opbouw van de mens. Lichaam, ziel, geest, ja? De natuurlijke mens. Dus dat is de staat van de natuurlijke mens, ja? De wijze van de wereld is, daar komt ook vandaan, hè? Lichaam, ziel, geest. Wij zeggen geest, ziel en lichaam. Nou, want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar nou komt het gevolg van de wijsheid van boven. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maakt. Dat is de wijsheid die van boven is. Nou, ik ben er al lang achter, als ik zo om me heen kijk, elke dag lees je in de krant en dan staat weer een grote kop dat er iemand weer een verzekering heeft, weer bepaalde dingen afgesloten en de boel is weer opgelicht. En er zulke letters, alsof je vol verbazing kijkt van hoe is het toch mogelijk, ja? Het was toch allemaal zo goed geregeld? Ja? Maar ja, niemand is rechtvaardig. Het draait alleen om het geld. Van de week met Ruben had ik het nog even over, met de zaak waar die werkt. En ik zit natuurlijk ook in de verkoop. Maar ze hebben dus bijvoorbeeld garantie op camera's. Nou, bij de zaak waar die eerst werkte, daar werd altijd garantie verkocht. Want ja, als je camera laat vallen, dat is allemaal in het belang van de klant. Als je camera laat vallen, ben je kapot, kost heel veel geld. En als je deze verzekering afsluit, dan kost het niks en dan allemaal in uw voordeel. Wat zijn wij toch bezorgd voor u? Ja? Maar bij die andere zaak doen ze het helemaal niet. En ze zeggen, waarom dan niet dan? Ja, ze verdienen niks op die verzekering. En die ander, die heeft een andere verzekering. En die krijgt waarschijnlijk daar een deel van. Ik zeg tegen hem, zie je nou? Zie je dat? Men geeft niks om jou. Want het is gewoon puur om geld te verdienen. En Goed, het is allemaal heel fijn, dan kan je je camera terugkrijgen en dan wordt het vergoed. Maar als ze geen gul of geen euro verdienen aan die verzekering, dan verkopen ze gewoon niet, want dan kost het veel te veel moeite en tijd hebben we geen zin in. En zo zit het gewoon in elkaar. Het draait allemaal daarom. Ik. En er is niemand ervaren. Het spijt me te zeggen, maar het is zo. 1 Korinthe 3 vers. We gaan verder. Dus wij hebben Gods wijsheid nodig. Nou, en dan zie je. Ja, ik las het net al. De wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven. Hij vatte wijzen in hun arglistigheid. En wederom. De Heere kent de overleggingen der wijzen. Dat zij ijdel zijn. Dus ja, inderdaad. Met Satan is daar een goed voorbeeld van natuurlijk. Hij heeft Satan in zijn eigen wijsheid gevangen. Ja, want Satan dacht in zijn wijsheid de slag geslagen te hebben. Maar God heeft hem uiteindelijk in zijn wijsheid van Satan zelf heeft hem gevangen. God geeft uiteindelijk altijd de mens wat ze willen. Het is niet zo dat God iemand die naar de hel gaat, die kiest ervoor om er naartoe te gaan. Iemand die gered wil worden, die in de hemel komt, die heeft ervoor gekozen om in de hemel te komen. En God heeft ons al. Het is niet van wij zijn uitverkoren van tevoren, die wel en die niet. Nee, jij hebt zelf voor gekozen. Kies heen en die gij dienen zult. Dus iemand die naar de hel gaat, die kiest er ook echt zelf voor. En God geeft uiteindelijk iedereen gewoon, dat is nou de vrije wil. Dus als je in Romeinen 1 leest, dan zie je bijvoorbeeld 3 keer, God heeft hun overgegeven in hun eigen begeerte. God heeft hun overgegeven dat ze gingen op een gegeven moment allemaal andere goden maken. En God heeft hun, en dan zie je nog een keer, uiteindelijk elke keer, oké. Wil je het zo? Nou oké, ik zeg dat het zo moet, maar wil je zo? Doe het maar, ga maar. Maar dan zie je aan het eind van het hoofdstuk staan, daar zij het recht van God weten, dat die zulke dingen doen, dus doodwaardig zijn. Maar toch een welbehagen hebben aan degene die ze doen. Met andere woorden, ze hebben ervoor gekozen, ze weten ook het recht van God, ze weten ook dat wat zij doen, dat verdient de dood. Dus iemand die weet ook, al zeg maar nu van, ja, ik zal wel zien hoe het loopt en straks als ik doodga. En dan heb je ook weer zo'n wijsheid dat je denkt, ja, de Bijbel zegt, ze weten het. En al zegt iemand, ik weet het niet. Nee, hij weet het recht van God. Kijk even gauw, in Romeinen, ik moest het eigenlijk met eigen ogen even lezen. Romeinen 1, vers 18. Maar ik bedoel aan het eind eigenlijk. Begin bij 18, maar Romeinen 1, vers 18. Sorry. Ja, 32. Kijk, even je ziet in vers 26 heeft God hun overgegeven. In vers 24 heeft God hun overgegeven. In vers 28 ook overgegeven in de verkeerde zin. God heeft niet gezegd, ga maar verkeerde dingen doen. Nee, dus jullie kiezen ervoor. Oké, hij geeft ze dan ook over aan zichzelf. Doe het dan maar. Maar dan moet je later niet gaan lopen zeuren. Vers 32, de welke daar zij het recht Gods weten. En wat weten ze dan? Namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn. Dat weet men. Men weet dat men hierop geoordeeld zal worden en dat de dood daarop volgt. En dat ze daar ook het recht op hebben. Dat krijgen ze gewoon. En dan, niet alleen ze doen, maar ook een welgeval hebben in degene die ze doen. Dus men weet het recht van God. Nou oké, dus God. Nou oké, dus terug. De Heere kent de overleggingen der wijze dat ze ijdel zijn. Nou, dan komen we in vers 21. Dus, de wijsheid van de wereld. En nou komt hij een beetje aan het eind van het stuk. Niemand dan roemen op mensen. Want alles is uwe. Alles is voor u, zeg maar. Dus de Korinthe, die roemde op mensen. Je weet het, Apollos, Petrus, Paulus. En Paulus had niet de wijsheid van de wereld, had de wijsheid van God. Maar uiteindelijk, we moeten niet op mensen vertrouwen. Alleen de boodschap, van wie we die dan ook krijgen. Zij zijn wel gaven van de gemeente. Kijk, vers 22. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Dus, niemand roemen op mensen. We moeten niet onze eigen wijsheid gebruiken. Dat werkt niet. De wijsheid van de wereld niet. Puur de wijsheid van het woord van God. Niemand gaat op mensen roemen. Ook niet. Ook niet van gelovigen. We moeten altijd het woord. Daar draait het om. Het gaat erom. Natuurlijk de mensen moeten het vertellen. Maar het gaat uiteindelijk om de boodschap alleen. En niet om de personen. Dat is in de wereld zo. Of moet dat niet zo zijn? Wij beschouwen alles vanuit het woord. Maar ook hier gaat het om. Maar daarmee zegt hij wel, wacht eventjes. We moeten natuurlijk ook niet op neer gaan kijken. Ja, want God heeft mensen eenmaal gegeven aan de gemeente die het woord gaan leren. Uiteindelijk, zo zie je het ook, Paulus en Apollos. Maar het is alles is uwe. Dus zij zijn gaven God aan de gemeente. Maar het gaat wel uiteindelijk alleen om de boodschap. Daar gaat het om. En het is allemaal tot uw beschikking. Dus als je die namen ook ziet, dan zeg je ja. Maar oké, dan kan je zeggen van ja, inderdaad, want waarom is iemand bijvoorbeeld een leraar? Waarom is nou iemand een leraar? Waarom is een leraar een leraar? Hij is een leraar om iemand, wil jij, is dat hem voor hemzelf? Nee, hij is er voor die ander. Hij wil zijn kennis aan die ander overdragen, zodat hij erdoor opgebouwd wordt. Daarvoor is een leraar een leraar. Daarvoor was Paulus een apostel. Hij zegt, ik ben een dienaar. Ja, dat was niet voor hemzelf. Het was om het ook weer door te geven aan anderen. Dus die mensen, die er dan zijn, die het woord van God verkondigen, dat zijn dienaars voor de broeders en de zussen in de gemeente. En dat bedoelt hij, het is alles uwe. Maar ze hebben geen heerschappij over ons. Het zij de wereld, het zij leven, dat vroeger had dat heerschappij over mij. Dus wat dat betreft, in alles wat je doet ook bij ons. Nee, in Colossenzen zegt hij ook tegen iemand, let op de bediening die je hebt aangenomen in de Here. Dus alles wat je doet, laat het alles zijn voor de Here. Dus in alles wat we doen, of de een nou leert of iets anders doet, uiteindelijk, hij zegt, het is een bediening die je hebt aangenomen in de Here. Het is niet een baantje, oh nou, dat kan ik wel doen. Nee, het is een baantje, het is een bediening in de Here die je hebt aangenomen. He, zo voor de opbouwing van het lichaam van Christus. En daar zijn we allemaal voor nodig. Nou, en dan, het zij Apollos, het zij Paulus, het zij Kefas. Ja, die zijn ook uren, zegt hij. Die zijn ook voor ons. Ja, maar ze hebben geen heerschappij over ons. He, ze zijn aan ons gegeven om ons te leren. Maar heerschappij, maar geen heerschappij, maar wel medewerkers van uw blijdschap, zegt hij ergens anders. En dan hebben we ook de wereld, het zij leven. Nou, heeft de wereld, heeft het leven heerschappij over mij nu? Nee, niet meer. Ik ben nu voor de wereld gekruisigd. En ik de wereld, ja. De wereld is voor mij gekruisigd en ik de wereld. De wereld is ook u, zegt hij, ja. Heeft geen heerschappij meer over mij. Het zij leven, het zij dood, ook niet meer. Het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Dus, is dat in de wereld? Kijk, hoe vaak zien wij dat een pastoor of een dominee of een andere grote naam heerschappij heeft over de mensen? De Paulus haalt het helemaal onderuit. Hij was wel de apostel van de heidenen. Hij zegt, maar nou ben ik niks win. Nee, ik ben voor u. Maar ik heb geen heerschappij, dat wil ik ook niet. Ik wil een medewerker van uw blijdschap, dus het is niet voor mezelf. Maar het is dat u opgebouwd wordt. En zo moet iedereen zijn taak doen. Het zij toekomende dingen. En oh ja, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Nou, dat is mooi. Omdat wij zien, wij zijn nu verzegeld met de Heilige Geest, ja. En wat is de Heilige Geest voor ons? Is een onderpand voor de erfenis die straks in de hemel hebben. Dus als we spreken over de tegenwoordige en de toekomende dingen zijn uwe. Ja, ik heb de Heilige Geest ontvangen, nu reeds. Dat is heden. Ja? Wat ik in dit leven heb, ik geniet ervan natuurlijk. Ik doe de dingen die me doen. Maar het kan ook heel anders lopen. En waar hecht ik nou de waarde aan? Wat heeft nou heerschappij over mij? En dat niet meer als het goed is. Ik ben reeds verzegeld en ik heb een hoop voor in de toekomst. Wat er ook gebeurt, alles loopt anders. Mijn wereld stort niet in. Dat kan, hè? Je kan allerlei plannen maken. Ik wil dit doen, ik wil dat doen allemaal in het leven. En nou komt dat misschien allemaal niet uit, weet je wel. En dan stort mijn leven in. Bij veel mensen, of je kijkt uit naar de tijd dat je misschien niet meer hoeft te werken. En dan wil je nog lekker lang genieten. En opeens hoor je dat je kanker bent. Net een dag voordat je met pensioen gaat. Dan stort je hele wereld toch in elkaar. Je hele toekomst, je hele leven nog. Dan heb je al hele leven gewerkt en nou. Maar voor ons is dat niet zo. Omdat ik weet, ik heb een toekomend iets nog. En dan ga ik heen. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Dus ook geen hoogmoedigheid. Natuurlijk, dat kan je gauw krijgen. We zijn allemaal, hè? Nee. Voor de rechtstoel zal van Christus blijken, ieder zal loon krijgen naar zijn arbeid. En er zal natuurlijk verschil in zitten. En daarom zegt hij ook, met z'n allen zijn jullie wel van Christus en Christus is van God. In de drie eenheid heb je ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het is allemaal voor ons. Nou, en dan gaan we de volgende keer met hoofdstuk 4 verder. En dan zegt Paulus ook daarom, dat wil ik nog even lezen. Alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Dus Paulus, hij was natuurlijk degene die het had ontvangen. Hij is degene die het uitdeelt. Maar Apollos en al die andere helpers, Timotheus en Titus, ja, die hebben hem daar wel mee geholpen. Maar hij zegt, zie ons als dienaars van Christus. En dat wij, van ons wordt verwacht, vereist zelfs, dat wij allemaal getrouw bevonden worden. En dat is belangrijk. Goed, zullen we daarvoor danken? Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u voor uw woord, dat zo sterk en krachtig is. Soms is het moeilijk als het andere keer. Dan bid ik, Vader, dat uw geest ons ook verlicht, Vader, op het woord, zodat we het gaan begrijpen. Maar we danken u, Vader, dat ja, niets en niemand ook heerschappij heeft over ons. Maar dat wij zijn van u, gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En dat geen mens of instanties of wat dan ook, Vader, dat die voor ons gaan bepalen. Alleen u, Vader, u bent degene. En we danken u, Vader, voor degene ook die de tijd insteken om met uw woord bezig te zijn. En dan moet ook door te vertellen aan de mensen of te leren. En Vader, zodat wij daar ook door opgebouwd en geleerd worden. Vader, want u hebt die mensen ook aan de gemeente gegeven. En die de keuze hebben gemaakt om dit ook te gaan vertellen. En zo is alles, al deze dingen zijn dan ook voor ons, Vader. En we danken u, Vader, dat we ons toch niet minder hoeven te voelen dan dat mensen die misschien hoog in aanzien zijn of gestudeerd hebben of wat dan ook, Vader. Want het is voor ons allemaal en de prijs is voor iedereen. En iedereen kan hem krijgen door getrouwd te zijn aan u. En niet aan mensen te hangen, niet ons door de wereldse wijsheden dingen wijs te laten maken, maar alles met uw woord in het leven te doen, Vader. Want dat is de allerhoogste autoriteit. En dat vraag ik en dank ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.